Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
De Perestroikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij Perestrooi Kort. Buitengewone tijden vragen om buitengewoon veel duiding. En dus introduceren wij naast de Perestrooi Cast en Perestrooi Quarantaine nu ook Perestrooi Kort. Oftewel, in een kort kwartiertje praten we hierbij over één buitengewone situatie die een hoop vragen oproept. En het is vandaag 6 mei 2020. De klok tikt. De 15 minuten gaan in. Ik ben Geert-Jan Haan.
En ik ben Floris Akkerman.
En dit is BNR Perestrooi Kort.
De Poolse presidentsverkiezingen zijn een uitstekend eerste onderwerp voor deze perestrooikort. Want terwijl de hele wereld aan het strijden is tegen het coronavirus, strijdt de Poolse politiek tegen elkaar en tegen de wet. We zitten 4 dagen voor de presidentsverkiezingen en geen enkele Pool weet of hij of zij op zondag 10 mei naar de stembus kan. Gaat er nou 10 mei gestemd worden of niet? Geert-Jan, wat denk jij? Ja, nee, of weet je het echt niet? Zelfs jij niet.
Ik weet het echt niet, Floris. Dit is een soap. Het schoolvoorbeeld van een Poolse landdag. Wat denk jij?
Ik zou het ook bij God niet weten. Tijd om een hulplijn naar Warschau uit te gooien. Dag, Michiel van Blommestein, Jane Dobry.
Goedemorgen.
Even eerst het ongenuanceerde antwoord. Gaan de verkiezingen op 10 mei door, ja of nee?
Nou, ik denk het niet. Maar zelfs ik weet het eigenlijk niet. Maar het lijkt er niet op.
Dus voor jouw vrouw en jij, die mogen dan nog niet stemmen? Of mogen die überhaupt stemmen?
Nou, wij mogen wel stemmen, of in theorie. Maar het moet een verkiezing per post worden. En wij hebben nog geen pakketjes ontvangen. En volgens mij geldt dat voor vrijwel iedereen hier.
En als jij wil stemmen, dan moet er wel een brief zijn natuurlijk. En die is dus nog niet op de post gedaan.
Nou ja, je moet het voor de dag van de verkiezingen moet je natuurlijk hebben. Je moet het dan vervolgens moet je het invullen en dan op de dag zelf moet je het ergens afgeven. Maar hoe dat precies zit, dat weet niemand. Want dit is zo slordig in elkaar gezet dat niemand echt weet waar hij of zij aan toe is. Dus ja, het is één grote chaos.
De huidige stand van zaken. We spreken elkaar op woensdagochtend 6 mei, vroeg op de ochtend. En de komende 24 uur, als ik het goed begrijp, dan komen we ergens te weten of die verkiezingen zondag doorgaan. Laten we stap voor stap beschrijven wat er nu staat te gebeuren. Floris.
De eerste stap, Michiel. Waarom zijn er presidentsverkiezingen?
Nou ja, officieel omdat het moet. Hè. De termijn van Andrzej Duda die loopt af. Dus moeten ze presidentsverkiezingen uitschrijven. Nou ja, goed, oorspronkelijk waren ze voor 10 mei uitgeschreven. Maar goed, daar is dus die coronavirus tussen gekomen. En dat heeft hij nogal wat ophef veroorzaakt. In de tussentijd probeert de regeringspartij het wel gewoon, ja, ik zal maar zeggen, door te drukken. Om allerlei redenen. Voornamelijk omdat ze weten dat, het is crisis. Dus de zittende president heeft dan een voordeel. De andere kandidaten hebben niet echt campagne kunnen voeren. Mensen hebben geen zin om te stemmen in deze tijd. Dus de opkomst is laag. Nou, dat is ook weer in het voordeel van de zittende president. Dus de regeringspartij die probeert het, recht en rechtvaardigheid, die probeert het, koste wat het kost, toch door te laten gaan, tenminste deze maand. Het is een calculatie, het is een berekening van oké, het is coronatijd, mensen zijn bang, mensen kijken in dit soort situaties altijd meer naar de regering en scharen zich achter hun bestaande leiders. Ze hebben geen zin om de boel op te schudden. En dat lijkt ook wel een beetje uit de peilingen. De laatste maanden is Duda fors geklommen in de peilingen. En met hem ook de regeringspartij.
Dus dan zou het kunnen dat na de zomer volgend jaar of over twee jaar verkiezingen worden gehouden.
De leider van Recht en Rechtvaardigheid, die heeft gewoon een gevoel van dit is een kans die we moeten pakken. Je moet een goede crisis niet verspillen immers. Hè?
Ja, ik weet het niet.
Dat is de reden dat ze dat doen. En natuurlijk, hè, nogmaals, de officiële reden is van ja...
Dankjewel, Michiel van Blommestein vanuit Warschau. Dit was Perestroj kort.
Maar er zijn zoveel manieren om het toch uitgesteld te krijgen. Waar ze heel makkelijk geen gebruik van maken, zou ik maar zeggen.
Heel even een vraag tussendoor. Als die verkiezingen zondag door zouden gaan, wie staat er voor in de peilingen? Is dat huidige president Andrzej Duda? Is hij de favoriet van de Polen?
Met afstand. Ik bedoel, je moet bedenken, er zijn twee dingen die spelen. Ten eerste, nou ja goed, Duda is natuurlijk, heeft enorm veel herkenbaarheid. Hè. Hij is constant is hij op de tv, op de radio. Hij kan nog wel publieke optredens maken. Hij is immers president. En dat is normaal. Hè. Een president die heeft nou eenmaal informatie. Maar zijn tegenstrevers, die kunnen dat niet. De campagnes liggen eigenlijk gewoon al de afgelopen twee maanden stil. Dus dat is één element. Het andere element is dat als die verkiezingen op zondag toch doorgaan, dan zal de opkomst enorm laag zijn. Want heel veel Polen hebben geen zin om zichzelf te riskeren, hun gezondheid te riskeren, om naar de stembus te gaan. En zelfs verkiezingen per post worden gezien als riskant. Je hebt het over postbodes die miljoenen stembiljetten gaan uitdelen. Ik weet niet hoeveel mensen mogelijk over geniest over zo'n stembiljet. Dus mensen die hebben daar helemaal geen zin in. De mensen die wel trouw opkomen, dat is de harde kern van de regeringspartij. Dus Duda staat bij de vraag, als u gaat stemmen, op wie stemt u dan? Nou ja, goed, onder de mensen die hebben aangegeven toch te gaan stemmen op 10 mei, staat Duda met straatlengte voor. En zo ver voor zelfs dat hij de eerste ronde kan pakken, dat hij gewoon boven de 50% komt, waardoor er geen tweede ronde nodig is.
En dus dacht de regering, we organiseren presidentsverkiezingen per brief, per post, maar daar was geen goedgekeurde wet voor. Dan denk je, nou, dan ga je dat organiseren, dan ga je dat regelen. Maar nu zitten we 4 dagen voor de geplande verkiezingsdag, Michiel. En niemand weet nog waar hij of zij aan toe is. Waarom is die wet niet geregeld?
Nou ja, sterker nog, deze regeringspartij, Recht en Rechtvaardigheid, heeft een paar jaar geleden stemmen per post afgeschaft. Dat kon eerst wel, hè, in uitzonderlijke situaties. Dat werd vooral gebruikt door mensen, de Polen die in het buitenland wonen, die dan waar geen ambassades open worden gegooid, geen stembureaus worden georganiseerd. Nou ja, die mensen die stemden per post. Nou ja, dat hebben ze afgeschaft met toen het argument was van ja, dat staat open voor fraude. Nou goed, dus de hele infrastructuur voor stemmen per post, het hele idee stemmen per post, dat is hier sowieso nooit echt ingeburgerd geweest. En opeens moesten ze dan, toen die coronacrisis begon en toch bleek dat die verkiezingen daardoor in de knel konden raken, moest dat helemaal opnieuw worden opgezet. Ze zijn zelfs zo ver gegaan dat ze de organisatie van de verkiezingen uit handen van de kiescommissie hebben gehaald en hebben toegestopt naar het staatsbedrijf Poolse Post, die niet bepaald bekend staat om zijn efficiëntie, maar waar ze vlak daarna werd daar een nieuw hoofd van aangesteld en die moest die verkiezingen gaan regelen. En er zijn allemaal berichten dat helemaal niet goed gaat. Hè? Van het uitprinten van de stembiljetten tot aan hoe ze dat gaan distribueren. Tot aan het verkrijgen, en dat vooral, het verkrijgen van de gegevens, persoonsgegevens van stemmers. Wie mag er stemmen, wie niet. Nou ja goed, je kunt moeilijk zomaar stembiljetten gaan uitdelen. Het moet wel terechtkomen bij mensen die überhaupt mogen stemmen. Dus dat was een heel gedoe. En dat is een heel gedoe. En dat hebben ze eigenlijk niet opgelost tot nu toe.
In de Poolse Senaat heeft de huidige regering geen meerderheid. Die Senaat heeft de wet de afgelopen nacht ook verworpen. Wat zijn precies hun zorgen? Wat is hun kritiek?
Nou ja, dat ze niet democratisch zijn. Ik bedoel, kijk, je moet je voorstellen dat de Poolse grondwet, die zegt weliswaar hè, van ja, dan en dan moeten er verkiezingen plaatsvinden. Maar de Poolse grondwet zegt bijvoorbeeld ook dat de kieswet niet later dan een half jaar van tevoren mag worden gewijzigd op belangrijke punten. Nou, wat is een belangrijk punt? Nou, iedereen voelt aan, het veranderen van de manier van stemmen, dat is toch wel best wel belangrijk. En de regeringspartij durft, die beweert gewoon met droge ogen van nee, dat is gewoon een detail. Dus dat mogen we wel veranderen. Nou goed, daar begint het al mee. Je moet ook bedenken, zoiets als anoniem stemmen, dat is vrijwel onmogelijk. Dat kan niet hiermee. Het is, nogmaals, het is de vraag of iedereen zijn pakket wel op tijd ontvangt. Je kunt je voorstellen, ja, gewoon in theorie, waar is het altijd moeilijker om die dingen op grote schaal te verspreiden? Dat is in de grote steden. Nou, dat is toevallig, daar doet recht en rechtvaardigheid iets minder vergeleken met het platteland. Dus er zijn allerlei, zitten er allemaal haken en ogen aan. Plus je hebt ook nog het gezondheidsargument, hè, wat ik al noemde. Dus ja, het is gewoon één grote. Het gaat gewoon in tegen alle gebruiken en alle eigen wetten die ze zichzelf hebben opgelegd tot nu toe.
Michiel, het wetsvoorstel is nu terug bij de Poolse Tweede Kamer. Is dit het allerlaatste zegje dat gedaan kan worden over die wet voor op dit moment?
Ja, kijk, op het moment dat de Senaat een wet afkeurt, dan is het niet zoals in Nederland dat het parlement helemaal opnieuw moet beginnen. Het is zo dat het parlement het weer terugkrijgt en dan eventuele commentaar, aanmerkingen van de Senaat kan accepteren of verwerpen. Nou, aangezien de Senaat de hele wet heeft verworpen, komt het neer op een nieuwe stemming van gaan we mee met de Senaat of niet? Dat is nog een vraag hoe dat zich uitspeelt. Want ondertussen, zelfs binnen het regerende kamp, is er een enorm conflict ontstaan op dit punt. Er is één fractie, zou ik maar zeggen, binnen de regeringscoalitie. Want dat wordt wel eens vergeten. Recht en rechtvaardigheid is eigenlijk meer een coalitie dan een partij. Die coalitie heet Verenigd Rechts. Er zitten nog twee kleinere partijen bij. En een van die twee, dat is een partij die van een voormalige minister van Justitie onder Donald Tusk, dus de rivaal van Jaroslav Kaczynski, de leider van Recht en Rechtvaardigheid, die zag verkiezingen mij helemaal niet zitten. Die voelt zich wat meer een constitutionalist nu. Dus die heeft gezegd van nee, daar ben ik het niet mee eens. Ja, in de eerste stemming ging zijn partij nog mee, terwijl hij zelf niet mee ging. Hij trad ook af. Hij was minister van Hoger Onderwijs, trad daarin af. En sindsdien is daar een enorm conflict ontstaan tussen hem en Kaczynski. Tussen Jaroslav Gowin, zo heet die leider, en Kaczynski. En het is maar de vraag hoeveel van zijn partijgenoten met hem meegaan. Want de Poolse regering heeft in het parlement, in de Tweede Kamer zoals jullie noemen, hebben ze 235 zetels. Dat is een meerderheid van 5. Maar die Gowin heeft daar 18 van. Hè? Dus het is maar de vraag hoeveel van die 18 uiteindelijk meestemmen met hun eigen leider. Of toch, ik zal maar zeggen, overlopen naar Kaczynski. En er is van alles geprobeerd om die mensen over te halen. Hè? Van plusje baantjes tot goed betaalde posities bij staatsbedrijven. Wat hier om de een van de reden normaal is. Dat gebeurt gewoon. En iedereen weet dat op die manier gaat. Het is maar de vraag hoe effectief dat was.
En moet dan in die Tweede Kamer, die Poolse Tweede Kamer, een normale meerderheid worden behaald? Of gaat het om een absolute meerderheid?
Een normale meerderheid, dus de meerderheid plus 1.
Dan de scenario's, Michiel. Ik denk dat we meerdere opties hebben, maar als je kijkt naar vandaag wellicht 2. Want de Sejm, de Poolse Tweede Kamer, het parlement, kan het wetsvoorstel aannemen. Het kan er ook afschieten. Stel, het wordt aangenomen met een meerderheid. Wat dan?
Nou, als ze het aannemen, dan is het de vraag van dan gaan de verkiezingen in principe door. Zij het niet op de 10e, want dat weten ze ook wel. Dat is logistiek onhaalbaar. Maar ze waren, recht en rechtvaardigheid heeft voor zichzelf een slag om de arm of een stok achter de deur ingebouwd in die wet. Namelijk dat de senaatsvoorzitter, en dit is ook, ik zou maar zeggen, juridische gymnastiek van je welste. Maar opeens mag de senaatsvoorzitter, die mag volgens deze nieuwe wet ook de termijn bepalen. Van die verkiezingen, zolang het maar binnen de grondwettelijke termijn valt. Dus dat zou betekenen dat de senaatsvoorzitter de mogelijkheid krijgt om om de verkiezingen uit te stellen naar dan wel de 17e, dan wel de 23e. Want de 24e is een feestdag in Polen en dus de 23e. Dat zijn de twee overige data waarop die verkiezingen ook zouden kunnen worden gehouden. Dus ja, dan zouden in principe die verkiezingen op één van die twee dagen worden gehouden.
Mm-hmm. Oké, optie 1 is dan, zoals gezegd, van tafel. Dan zijn de verkiezingen dus niet op zondag 10 mei, maar 17 of 3 mei kunnen dan nog wel. En gaan die verkiezingen
23 mei.
23 mei, ja, sorry.
Ja, dan zouden dan kan dan.
En gaan die verkiezingen dan gaan per post?
Ja, die gaan dan per post. Die gaan dan per post, want dat is het belangrijkste onderdeel van deze hele wet. Dat de verkiezingen per post worden gehouden.
En wat als de Sejm het wetsvoorstel niet aanneemt?
Als de Sejm het wetsvoorstel niet aanneemt, dan hebben we te maken met een klassieke crisis. Dan is het de vraag van, ja, gaat die coalitie dan nog door of niet? Nou, in de wandelgangen wordt gezegd van, nee, dan valt de coalitie gewoon. Maar wat er dan gebeurt, dat is nog maar de vraag. Want er wordt van alles geprobeerd. Hè. Er wordt geprobeerd om het constitutioneel hof, dat helemaal onder controle is van Kaczynski en de zijnen, om dat dan een mening te laten geven van nee, volgens de grondwet moeten die verkiezingen in mei plaatsvinden. Dat is één variant. Een andere variant is om de regering te laten vallen. En dan in de zomer, dat zal waarschijnlijk augustus zijn, om dan de verkiezingen te combineren met parlementsverkiezingen. En Kaczynski die kijkt daarnaar, omdat dat volgens hem zijn partij een goede kans maakt om zijn meerderheid te behouden, misschien wel uit te breiden, ook nog eens op de in het kielzog van een Duda. Hè? Van een Duda die nu gewoon redelijk populair is en veel bekendheid geniet. Dus al is dat natuurlijk ook riskant. Want ja, 2 maanden of 3 maanden, dat is in de politiek een eeuwigheid natuurlijk. Dus kan dan van alles veranderen, vooral omdat we met de crisis te maken hebben.
En Michiel, ik begrijp dat een ander scenario ook nog te maken kan hebben met het afkondigen van de noodtoestand. Wat betekent dat?
Ja, dat is dus dat is nog een derde variant. Afkondigen van de noodtoestand. Is inderdaad een voorwaarde. Dat is waar de oppositie eigenlijk constant om heeft geroepen. Van ja, dat is jullie manier om die verkiezingen normaal te uit te stellen. Dat staat gewoon ook in de wet. Van ja, op het moment dat er een noodtoestand is. In dit geval, ik zal maar zeggen, de eerste van 3 verschillende soorten noodtoestanden die Polen kent. Namelijk natuurlijk de noodtoestand van een natuurramp. Dan moeten de verkiezingen dan 3 maanden worden verschoven. En dat zou maar als ze dat zouden doen, dan is dat eigenlijk een directe capitulatie aan de oppositie. En Kaczynski is gewoon iemand die dat niet trekt. Bovendien over 3 maanden, dat is het riskante eraan. Kan het al zo zijn dat de economie op zijn gat ligt. Dat is mogelijk. Een economische crisis is juist een tijd dat mensen juist wel regeringen wegstemmen. Ja. Dus dat is een mogelijkheid. Als de regering valt, dan zullen ze waarschijnlijk weer andere manieren zoeken om dit te doen. Maar we weten het niet, want er wordt wel zoveel mentale gymnastiek gedaan. Er wordt al zoveel, ik zou maar zeggen, geschoven en gekonkeld. Dat niemand weet wat ze nog in de mouw hebben.
Dus we hebben 10 mei, ik schrijf even mee, 17 mei, 23 mei, de zomer, op de plek van de parlementsverkiezingen. Nog andere scenario's? Ik las dat over 2 jaar ook nog mogelijk zou kunnen zijn.
Ja, dat is het allerlaatste scenario. Verkiezingen over 2 jaar. Ja, dat is er ook nog. En er zijn nog veel meer scenario's, maar die weet ik ook niet meer uit mijn hoofd. Want die zijn ondertussen ook wat minder waarschijnlijk. Maar dat is nog een scenario. Maar daarvoor hebben ze 2/3 van het parlement nodig. En dat is om de grondwet te veranderen. Dat de termijn van Duda wordt opgerekt van 5 naar 7 jaar. Dus dan zou hij nog 2 jaar blijven zitten, met als voorwaarde dat hij niet meer mag worden herkozen. En dat is eigenlijk de variant die Jaroslav Gowin, die coalitiepartner van Kaczynski, al vanaf het begin oppert. Dat wordt eigenlijk een beetje gezien ook als onwaarschijnlijk, omdat de oppositiepartijen, die hebben zoiets van, ja, dat is zo'n gekunstel en bovendien niet nodig, want een noodtoestand is op dat punt veel eenvoudiger uit te roepen op dit, en bovendien ook veel logischer dan het veranderen van de grondwet. Ik bedoel, dat doe je niet zomaar.
Michiel, als jij nu je geld op een bepaald scenario zou moeten zetten, welke zou dat zijn?
Oh mijn god, ik ben geen gokker en hier zou ik al helemaal niet op gokken. Om eerlijk te zijn, zou ik neigen naar dat de regering valt met verkiezingen in de zomer. Maar nogmaals, ik ga er geen geld op zetten en ook geen fles wijn. Ik zou het echt niet weten. En niemand weet het hier.
Het is echt een Poolse landdag, hè? De puinhopen van Polen.
Ja, nee, het is echt. Ik woon hier nu 10 jaar. Ik heb veel meegemaakt met hoe ze hier, het juridische apparaat aan het ombouwen zijn. Hoe ze hier een loopje nemen met hun eigen wetten, met Europese wetten. Maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dit slaat echt alles op politiek Polen gebeuren. En dat zegt wat.
Wanneer weten we meer?
Nou ja, de stemming is uiterlijk morgenochtend. Het zou me niet verbazen als hij vandaag al is. En dat is ook weer zoiets, hè, met die senaatstemming ook. Die zou vandaag plaatsvinden. En opeens, gisteravond om 9:30, werd hij er opeens doorgejast. Dus we weten het uiterlijk morgenochtend.
Dankjewel, Michiel. Michiel van Blommestein was dat vanuit een woelig Warschau. En Michiel is correspondent en onder andere stringer voor het Chinese staatspersbureau Xinhua. Dit was Perestrooi Kort over de Poolse presidentsverkiezingen.
Een mooi debuut en vergeet je ook niet te abonneren op de Perestrooikast via Spotify, Apple of je andere podcastplayer. En zo blijf je op de hoogte van al het nieuws en duiding uit onze regio. Bedankt voor het luisteren.
Tot ziens, ja.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.